En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar Filippenzen hoofdstuk 4. Filippenzen hoofdstuk 4, waar we terecht waren gekomen bij vers 4 en daarna vers 5. Waar de apostel zegt, verblijd u in de Heere te allen tijd. En hij herhaalt het en zegt, wederom zeg ik u, verblijd u. Maar dat is de kern in de eerste plaats van het evangelie. Het evangelie is immers de blijde boodschap tot redding. Niet alleen voor de eeuwigheid, maar ook voor ons leven reeds nu hier. En daar gaat het natuurlijk ook een bijzonder om in deze brief. Want in het algemeen kan men zeggen dat de brief de gelovigen opwekt om dienstbaar te zijn en daarmee te wandelen in navolging van de Heer Jezus Christus. Want waar wij hier in dit leven, in deze zondige wereld overigens, maar waar wij in dit leven zouden dienen, zouden wij vervolgens delen in de heerschappij ook van de Heer Jezus Christus, die ons hier in deze brief, in het centrum, het hart van deze brief dan ook, tot voorbeeld gesteld wordt. En in dat verband zegt de apostel met grote nadruk, verblijd u in de Heere die uw meester is, en die gij dient uiteraard, verblijd u in uw dienst dus ook eigenlijk. Verblijd u in de Heere te allen tijd, dat wil zeggen bij elke gelegenheid, altijd. En herhaalt het, want dat is het waar het om gaat. Wij zouden onze blijdschap vinden in de dienst aan de Heer. En dat alles natuurlijk toch ook met het oog op de toekomst. Ik zeg dat wat aarzelend, want niet dat dat zo twijfelachtig is. Maar gewoon, wij zouden ook onze blijdschap vinden in onze dienst aan de Heer. Ook met het oog op het heden. Ook voor het leven nu is de enige zinnige bezigheid van de mens. En dus uiteraard van de gelovigen. Daarna staat er in vers 5, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. En de, of wie het maar waar hebben gedacht, die zin, de Heere is nabij, zetten we ook maar in dit vers erbij. Dat vind ik wel aardig, ik weet niet waarom dat zo gedaan is. We hebben wel meer korte bijbelversjes van die, met een paar woorden. Maar het wordt als één geheel beschouwd hier. En daar is ook wel een goede reden voor. In de eerste plaats, bescheidenheid. Het woord is moeilijk te vertalen eigenlijk vanuit het Grieks. Als je het letterlijk moet doen. En we moeten dus een keus maken. Maar bescheidenheid is een hele goede keus. Omdat in het woord bescheidenheid ligt het begrip scheiding of scheiden. Het woord heeft de betekenis van dat men zijn plaats weet. Dat men zijn grenzen kent. En aan deze kant blijft van de scheidslijn en er niet overheen gaat. U weet toch hoe dat zit met diegenen die zich met eens anders andermans zaken bemoeien. Want zo staat het in de Bijbel. Wij zouden onze plaats weten. Anderen ruimte geven en onszelf zeer terughoudend opstellen. Dat is eigenlijk het idee. En dat is ook eigenlijk de normale Nederlandse betekenis van bescheidenheid. Scheiding, dat wil zeggen afscheiding, moet er zijn. Men moet zijn grenzen kennen. Daarna staat er, de Heer is nabij. De gedachte is waarschijnlijk deze, dat als wij ons bewust zijn dat de Heer nabij is, dan zullen we ons ongetwijfeld wel wat bescheidener opstellen dan gebruikelijk. Ik zeg dat wat aarzelend, want als de Heer nabij was, dan ging ik ogenblikkelijk weer zitten. Dan stond ik hier niet. Maar in het algemeen denk ik dat het wel zo werkt. Als we ons bewust zouden zijn dat de Heer bij ons is, want dat is wat nabij betekent. Betekent niet in de buurt ergens of zo, het betekent hij is hier, hij is aanwezig. Als we ons bewust zijn dat de Heer aanwezig is, dan zou ons doen en laten er heel anders uitzien. Dan zouden onze gesprekken heel anders klinken, dan zouden we met heel andere dingen bezig zijn. En dan zouden we vermoedelijk ook niet zo'n grote mond hebben. Ja, maar zo is dat denk ik toch wel, ja. Ja.
Onnatuurlijke zaak in het leven van de mens. Ik bedoel, het is iets wat de mens eigenlijk door de weg die hij gaat met de Heer leert eigenlijk.
Ja.
Ik bedoel dan dat in die bescheidenheid voor de natuurlijke mens eigenlijk geen plaats is, zodat de natuurlijke mens, ja, die voelt zich eigenlijk aan de kant gezet. Daardoor, in die bescheidenheid. Maar de Heer is nabij. Ik denk ook in die bescheidenheid dat men daar dan ook de nabijheid van de Heer proeft, zeg maar.
Ja, ongetwijfeld. Maar dat begrip bescheidenheid, kijk, als ik het tegenovergestelde neem, dan wordt het begrip automatisch een stuk duidelijker. Het probleem van de natuurlijke mens in het algemeen, ik wil niet zeggen voor iedereen, maar generaliserend gesproken, is dat hij zijn grenzen niet kent. En dus altijd verder zoekt, hoger moet, groter wil. En eigenlijk zijn dat beginselen die ons rechtstreeks brengen bij de aard en het wezen van het kwaad, of zal ik maar gewoon zeggen van de duivel. Want daar komt het op neer. Het heeft rechtstreeks ook van doen met hoogmoed en daarom met zelfoverschatting. Ik weet niet of het altijd zo geweest is. Ik heb niet zoveel verstand van de natuurlijke mens, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik weet dat niet zo zeker. Maar wat ik om me heen zie dan nog tegenwoordig, is inderdaad altijd dat streven naar. Men moet voor zichzelf opkomen, moet zijn eigen rechten zoeken. U weet wel, dat was dat moeilijke woord, zelfverwerkelijking heette dat. Met dank aan een ratels, wat was het ook weer voor een ding? Een tuinslang was het, ja, een tuinslang, sorry, het was een tuinslang. Niet een ratel, nou goed. Maar dat is altijd waar het over gaat. En of ik dan inderdaad de heer Ratelband hoor praten, of, sorry, dokter Schuller, die u niet kent, heb ik begrepen, dat praat dan ook wat makkelijker. Het maakt in de praktijk geen verschil, het gaat in beide gevallen, gaat in alle gevallen altijd om dat men probeert zijn eigen grenzen te verleggen. En naar de mens zit daar wel wat in die redenering, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is dan uitsluitend naar de mens gesproken. Alleen de een zou je adviseren om inderdaad wat doortastender te zijn. Ander zou je adviseren om een beetje kalmer aan te doen, vanzelfsprekend. Maar er zit wel wat in. Maar voor de gelovigen geldt nou eenmaal dat onze levens als kinderen Gods in de hand zijn van onze Heer, van degene die wij dienen. En zou het zo zijn dat wij hogerop moeten, ik bedoel nu dus uitsluitelijk in zijn dienst, dan regelt hij dat wel. Dat hoeven wij zelf niet te regelen, dat regelt hij wel. Het is aan de andere kant ook zo dat die bescheidenheid, zoals je hier genoemd wordt, dus ook beschouwd moet worden als vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid. Je kunt er ook, als je het bij elkaar neemt, uit gelaten vijf, dat rijtje, weet u wel. Dan kun je daar ook net zo goed bescheidenheid voor invullen. Ik geloof niet dat het woord erbij staat. Maar wel andere woorden die dicht in de buurt komen. Iets als zelfbeheersing zit er toch echt vlakbij. Maar het is inderdaad vrucht van de geest. Ik moet u zeggen dat iemand met een dergelijke levenswijze, een dergelijke opstelling, ook eigenlijk in de normale menselijke samenleving helemaal niet thuis hoort. Men zal waarschijnlijk geneigd zijn te zeggen, zulke mensen heb je niks. Mensen die zich die teruggetrokken zijn, die zich terughoudend opstellen, ja, die moet je natuurlijk niet in het bestuur van je vereniging nemen of iets dergelijks. Want ja, daar heb je niks aan, hè? Die doen hun mond niet open. Maar ik denk wel dat een hele goede christelijke houding en levenshouding feitelijk is, per slot, daar waar wij wat minder bescheiden zouden moeten zijn wellicht, daar betreft het, zoals Peters het altijd noemt, en ik haal hem ook altijd aan, daar betreft het feit dat wij altijd bereid zouden zijn verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Als je daartoe de gelegenheid krijgt, moet je dat ook zeker doen. Maar ik hoor niet tot degene die zeggen dat je moet proberen om daar altijd en onder alle omstandigheden gelegenheid voor te scheppen of zo. Altijd door te duwen. Ik begrijp je maar goed, er zijn mensen die het op het lijf geschreven is, ook als kinderen gods, om dat wel te doen. Maar ik denk niet dat in het algemeen voor alle kinderen gods de regel is. Waar het om gaat is inderdaad die bescheidenheid. Per slot is het zo dat wij leven hier in deze wereld in elk geval als vreemdelingen. Op de wijze van Abraham. Wij horen hier in de wereld niet thuis, of moet ik al die schriftplaatsen noemen, ik kan ze niet allemaal noemen, het zijn er te veel, maar al die schriftplaatsen waar staat dat wij der wereld gestorven zijn, dat wij dood zijn, dat we de wereld en daarmee onszelf ook voor dood zouden houden enzovoort. Wij zijn hier vreemdelingen, wij hebben hier geen blijvende stad, wij horen hier niet thuis en waar wij rechten hebben, zijn het rechten die we hebben in een ander vaderland, in ons hemelse vaderland, waarvan wij burgers zijn. Wij zijn onderworpen aan andere beginselen, andere rechten en plichten noem ik ze maar, andere wetten, ander burgerlijk wetboek voor degenen die dan graag het woord wet horen. En dus past ons hier enige bescheidenheid. Wij hoeven niet onze belangen, ook niet onze belangen als kinderen Gods hier in de wereld te zoeken. Wij hoeven onze persoonlijke belangen trouwens ook niet te zoeken binnen de gemeente. Allemaal nergens voor nodig. Onze belangen in de wereld, die zijn er niet. En voor zover we ze zouden hebben, hebben we die pas in de toekomst. Maar dan nog binnen het kader van onze dienst aan de Heer en onze belangen binnen de gemeente. Ja, wij hebben een positie in dat lichaam waarvan Christus het hoofd is en waarbij Hij als onze Heer, in wie we ons verblijden, de dienst uitmaakt. En dus terughoudendheid is het idee. Dat werkt onder alle omstandigheden het beste. Ik denk trouwens ook dat dat de levenswijze was in het algemeen van de Heer Jezus zelf tijdens zijn leven op aarde. Want hoewel hij natuurlijk bij gelegenheid wel eens tekeer ging, daar moet ik altijd aan denken als we dat lied zingen van ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. Dan denk ik, ja, dat is net iets te zoet. Echter, dat was wel de houding van de Heer, beschrijft de Heer wel, met wat zoete woorden dan, maar het beschrijft de Heer heel goed in zijn relatie tot gelovigen. Maar waar het gaat om zijn relatie tot ongelovigen, kon hij inderdaad nog wel eens tekeer gaan. Maar het was altijd daar, dat zeg ik ook altijd, het is altijd alleen daar waar men het woord van God aantastte. Dat is immers de waarheid, de bron van leven. En waar men aan dat woord komt, ja, daar sprak hij zijn publiek toe met aderen gebroed en dat soort termen. Maar voor de rest was hij zeer terughoudend. Hij streed niet tegen de Joden, de Farizeeën, laat staan Sadduceeën. Zij streden tegen hem. Maar hij was zeer terughoudend daarin, in het algemeen. En uiteindelijk zelfs zei hij helemaal niets en liet hij het gewoon zo. En dat is een van de belangrijkste voorbeelden die hij ons ook gegeven heeft. Toen hij in mijn gevangen genomen werd en voor aardse rechter stond, zei hij in het algemeen niets. Behalve als hem een vraag gesteld werd met betrekking tot Bijbelse waarheid, dan gaf hij daar antwoord op. Als het puur persoonlijk was en ging om zijn eigen rechten, dan zei hij helemaal niets. En daar gaat het maar om. Dat vinden we later trouwens ook in verband met Stefanus, Petrus trouwens ook eerder. Petrus, Stefanus en uiteindelijk ook Paulus. Dat is een zeer terughoudende opstelling. En dat is wat hier gezegd wordt. En bovendien, de Heer is nabij, kom ik daar nu op terug. Als de Heer nabij is, dan worden wij automatisch, denk ik, wel wat bescheidener. Bovendien, waarom zouden wij voortvarend optreden als de Heer erbij is? Die doet dat dan wel, mocht dat nodig zijn. En ik denk dat ik daarmee wel ongeveer alles gezegd heb wat van de term te zeggen is. En anders lees ik gewoon het volgende vers verder. Want daar gaat de apostel, als u mij vraagt, verder op dezelfde materie in, als hij zegt, wees in geen ding bezorgd. Mensen die bezorgd zijn, hebben de neiging om wat minder bescheiden te zijn. Daar heb ik het netjes gezegd. Dat is de voorzichtige. De extreme variant is het beste bekend. De extreme variant is dat als mensen grote zorgen hebben, dan raken zij in paniek en dan doen zij de meest wilde dingen die dan ook de aandacht trekken gewoonlijk van de hele straat of van het hele bisdom of zo. Begrijp je ongeveer waar ik het nu over heb? Die beginnen moeilijk te doen. de aandacht te trekken. Volkomen redeloos, volkomen zonder de gedachte erbij. Om de eenvoudige reden dat men zo in de problemen zit dat men geen oplossing meer ziet. En dan is gewoonlijk van bescheidenheid geen sprake meer. Daarom staan die dingen hier denk ik bij elkaar. Uw bescheidenheid is alle mensen bekend. Doe maar rustig aan en maak je geen zorgen. De Heer is nabij, ik kan het ook in andere volgorde lezen dus. Hè? Wees in geen ding bezorgd, de Heer is nabij, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. Hangt mooi met elkaar samen. Wees in geen ding, aansluitend bij te allen tijd uit vers 4, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Ik vind het een prachtige uitspraak, omdat in dat vers eigenlijk voorzien wordt in de belangrijkste behoefte van de mens. Of nog anders gezegd, omdat ingegaan wordt op het meest kenmerkende van de mens. Het probleem van de mens, zeg ik wel eens, is het feit dat hij intelligent is, of lijkt. Of schijnt, of geacht wordt te zijn. Ik kan het nooit zeggen zonder een beetje te lachen, maar heel serieus. De mens is intelligent, dat wil zeggen hij kan nadenken. Dat kan mijn kat niet, zeg ik altijd. Mijn kat kan nog net een beetje leren uit gewoonte, heeft goede herinnering en weet dan nog net zo'n beetje hoe de gang van zaken is. Maar nadenken is er niet bij. En het voordeel van niet nadenken is dat je geen probleem hebt. Dat adviseer ik dus niet, om niet na te denken. Maar het voordeel ervan is dat je geen problemen hebt. Want voor zover ik het heb kunnen inventariseren, dat doe ik nog regelmatig, maar voor zover ik het kan inventariseren, problemen die een mens heeft betreffen zijn toekomst. Dat kan niet anders, want het verleden is al geweest. Dat kan hij niet meer veranderen. En als hij dus problemen heeft, gaat het om hoe het nu verder moet. En het eigenaardige daarvan is dat het hele idee van hoe het nou verder moet, dat is typisch menselijk. Dat kom je in heel de natuur verder niet meer tegen. Daar maakt geen beest zich zorgen over hoe het verder moet. Hij leeft gewoon op het moment en van moment tot moment en heeft geen zorgen. Zo ongeveer werkt dat. Met andere woorden, de zogeheten intelligentie van de mens mag dan enerzijds een zegen zijn, aan de andere kant is het net zo goed een vloek. Het is wat de mens tot mens maakt, maar het brengt ook inderdaad dus problemen met zich mee. Daar zijn heel wat clichés voor om dat aan te geven. Vaste citaten van allerlei mensen die er ook over nagedacht hebben, naar het schijnt. Maar het komt altijd daarop neer. Domme mensen hebben geen zorgen. Denken er niet over na, hebben geen problemen. En als er problemen komen, dan zien ze wel. Je hebt ook mensen die zijn wel intelligent, maar denken überhaupt niet aan de toekomst. Dat helpt ook, dan hebben ze ook geen zorgen. Zo'n soort mensen benijd ik wel eens. Goed stel hersens en toch geen zorgen, dat komt niet zo geweldig veel voor, dat meen ik echt. Maar het probleem is dus dat wanneer iemand bezorgd is, dan heeft dat altijd van doen met de toekomst. En dat is een toekomst die hij kennelijk niet in de hand heeft of niet in de hand denkt te hebben. Nou zijn wij wellicht geneigd om onze zorgen met betrekking tot de toekomst, anderen zijn er immers niet, hè? Om die dingen wellicht ook in het gebed bij de Heer te brengen en dan te vragen, Heer, dus en zo liggen de problemen, als u nou dit of dat even regelt, alstublieft, uit uw genade. Nee, ik meen het serieus. Als u nou dit of dat regelt, dan is dat weer opgelost, of zo. Of dan zou het een heel stuk makkelijker zijn. Ik wil u zeggen dat dat niet de bedoeling is. In het algemeen niet. De bedoeling is dat wij helemaal geen zorgen zouden hebben. Begrijp je me goed? Ik heb ze ook hoor. Ja, niet van die hele grote. Ik maak me ook echt niet zo geweldig druk. Maar Ze zijn er nou eenmaal. Wij denken aan morgen, wij maken plannen. Wij vullen onze agenda in of wat het maar is. En zien dan op hetzelfde moment ook grote problemen. Ik tenminste wel. Daarom doe ik hem al gauw weer dicht. Maar het gebeurt nou eenmaal. Maar het idee is dat de zorgen die wij hebben, die ontstaan nou eenmaal gewoon uit ons denken. Nou, dat wij denken, wordt door de Bijbel van harte aanbevolen. Wij zouden namelijk onze hersentjes gebruiken om inderdaad de waarheid en daarmee de Heer te zoeken. Wij zouden bovendien ons verstand gebruiken om het woord Gods te onderzoeken, dan wel, wij zouden aandachtelijk horen naar de Heer. Dat staat letterlijk zo in bijvoorbeeld Jesaja 55. We zouden op het woord verstandelijk acht geven. Dat is een volstrekt Bijbelse zaak. Men zou erover nadenken. Men leest bovendien maar weer eens een keer Psalm 119, waar de psalmist, wie dat ook zijn mogen, want daar gaat het nou niet om, maar waar de psalmist zegt dat hij dagelijks denkt over het woord Gods, de wet, uw woord, uw onderwijs, wat er maar wezen mag. Wij zouden dat ook doen. Wij zouden bovendien bepaalde dingen bedenken. Er staat in vers 8, laatste uitdrukking van vers 8 hier in Filippenzen 3. Bedenk dat. Een mens moet denken. Hij is zo gemaakt dat hij dat kan en daarom moet hij dat ook. Dat is de natuur. Jawel, natuurlijk. Natuurlijk moet gevoed worden op enige wijze. Maar hij zou inderdaad denken. Dat is iets wat men tegenwoordig probeert af te leren. Dat weet u hoe dat gaat. Hè? Allerlei afleidingsmanoeuvres door... Er zijn vele geroemde communicatiemiddelen, wat het allemaal maar wezen mogen. Veel afleiding hoef je niet over na te denken. Mening hoef je ook niet te hebben. Je draait gewoon, drukt even op het knopje van je afstandsbediening en dan wordt je precies verteld hoe je erover moet denken. Dan hoef je er dus niet meer over te denken, denk ik altijd, maar vooruit, hè. En dan hebben we nog de zogenaamde opiniebladen, die reken je een opinie aan. Vandaar dat iedereen over maatschappelijke problemen gewoonlijk altijd hetzelfde denkt. Want men denkt helemaal niet meer, denk ik, tegenwoordig. Men heet er maar aan. Het wordt weggenomen, hè? Nou goed. Daar maak ik me ook verder geen zorgen over. Dat zijn zorgen van de wereld. Maar wij als kinderen Gods, wij zouden leren denken. Daar maak ik me wel eens zorgen over. Want er blijkt al dikwijls dat als op twee verschillende plaatsen in de Bijbel hetzelfde staat met een paar andere woorden, dat sommigen dat al niet meer kunnen begrijpen. Eenvoudig omdat ze niet gewend zijn überhaupt ooit ergens over na te denken. Dat gebeurt echt. Dan is het te moeilijk. Of als ik een keer zeg, nou, er staat dit en dit woord en dat betekent eigenlijk dat, dan kunnen ze niet bijhouden, want dat is te moeilijk. Op het moment dat er wat opgenomen moet worden, nagedacht moet worden over iets, dat is toch al te moeilijk. Dat is nu ook zo, dat meen ik echt. Ik ben van mening dat ik, hoe lang was het geleden, broeder? Een jaar of 20 geleden veel makkelijker bijbelstudies, lezingen kon geven, dat veel makkelijker begrepen werd ook dan tegenwoordig. Ik heb het niet speciaal over u natuurlijk, maar zo in het algemeen denk ik wel, ja. Ik denk dat men tegenwoordig niet meer geneigd is tot denken. En daarmee probeert men waarschijnlijk ook eventuele problemen te ontwijken. Niettemin, de mens zou denken, wij als gelovigen zo zonder meer, denken is per slot de geestelijke activiteit van de mens in het algemeen, maar het gevolg daarvan is dat wij ook zorgen zullen hebben over waar moet het naartoe met dit land. Hoe lossen de problemen zich op? Mijn antwoord is altijd, problemen lossen zich niet op. Nee, meestal niet. Meestal moet je er zelf wat aan doen. Maar het punt is dat al die zorgen, u weet, ik ken toch één cliché dan, hè? Een mens leidt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Nog niet meer opkomt dagen, het komt nooit. Hoe komt dat? Omdat ik kan denken, heeft de voorstellingsvermogen. Wat moeten we daar dan mee? Nou, daarvan staat dan, wees in geen ding, nergens over, wees in geen ding bezorgd. Maak u nergens zorgen over, begrijp je me goed? Wij zouden wel degelijk verantwoordelijkheden dragen, dat wel. Maar zorgen in verband met toekomende dingen, daarvan staat: wees in geen ding bezorgd. Maar als die zorg automatisch ontstaat wanneer wij over de dingen nadenken, wat moeten we er dan mee? En dan staat er wat we ermee moeten. Wij zouden er dus wel over nadenken. En dat wij ons zorgen maken, of bezorgd worden, dat is ook een normaal verschijnsel. Maar daarvan staat: maar laat uw begeerten in alles, weer in alles, hè, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, dat zijn twee synoniemen. Je kunt de Heer dus wat vragen, maar door bidden en smeken met dankzegging, dat hoort er altijd bij, bekend worden bij God. Een goede remedie trouwens voor bezorgd zijn is die van tel uw zegeningen, count your blessings. De term is over de hele wereld bekend, count your blessings. Dat wil zeggen, als je problemen hebt, ga dan eens naar wat niet problematisch is. Als je wat mankeert of tekort komt, ga dan eens naar wat je niet mankeert en wat je niet tekort komt. Tel je zegeningen eens voor de nadigheid.
Zoals Paulus zorgt dat hij de voorbeeld van, hij zegt dat hij wat dag en nacht heeft gezorgd voor de gemeente, ga en nacht voor de bidden.
Ja.
Hij geeft daar dat in, het is
al voor de zorg leidt tot gebed. En zorg komt voort of gewoon uit het denken van de wens, of het komt voort uit de verantwoordelijkheid die hij draagt, maar dat hangt samen, uiteraard. Het zijn eigenlijk ook niet van elkaar te scheiden. Maar hier staat zeker niet dat wij ons zorgen zouden maken en dan onze bezorgdheid gedetailleerd bij de Heer brengen, die moet het dan invullen. Zo van, wij maken plannen, we hebben een visie op de toekomst en de Heer zal dat dan regelen. Dat staat er helemaal niet. Dat gaat puur om een geestelijke, met een kleine g eventueel, maar om een geestelijke aangelegenheid. Wees in geen ding bezorgd, maar, en dan weet je hoe je dus weer van de zorg afkomt, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Let op hoe voorzichtig het staat, laat het bekend worden bij God. En dan, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Waarmee de apostel dus zegt, wat ik al gezegd heb, dat de zorg uit vers 6 veroorzaakt wordt in de eerste plaats door het verstand uit vers 7. Wees in geen ding bezorgd, maar en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat en daarom ook alle zorg te boven gaat. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren. De zaak is namelijk deze, dat uit bezorgdheid, ons uit van vers 6, ontstaan begeerten, verlangens. Niet meteen zozeer materieel, maar altijd het verlangen dat er geen reden meer is om bezorgd te zijn, hè? Maar het begint met denken en dan ontstaan begeerten, namelijk gevoelens. Het begint met het denken en dan ontstaat gevoel. En in vers 7, die alle verstand te boven gaat, dat is weer het denken, zal uw harten en zinnen, dat is weer het gevoel, de emotie, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Zorg hebben, bezorgd zijn ook voor dingen, is een heel reële aangelegenheid. Het probleem is echter dat het begrensd zou moeten zijn. Het zou namelijk niet onze emoties, onze harten en zinnen dus, zodanig beheersen dat wij de controle kwijtraken. Want dat zijn dan de twee verschillende aspecten van de inwendige mens. Ik bedoel eigenlijk nog gewoon de inwendige natuurlijke mens, hoor, in beginsel. Namelijk, aan de ene kant het denken, bewust denken, verstandelijk, intelligent. Aan de andere kant emoties. En het probleem is dat het verstand de emoties soms doet op hol slaan. Andersom trouwens vervolgens ook, want het kan een wisselwerking zijn. Maar de normale, natuurlijke volgorde wordt hier gehanteerd, niet de ziekelijke. Maar de normale. Eerst denken, daaruit ontstaan emoties. Eerst weten, daaruit ontstaat de gezindheid. En de gedachte is, dat uit het denken ontstaat dan wellicht zorg en daaronder begeertes. Dat is helemaal niet problematisch, totdat de emotie de overhand krijgt en niet meer onder controle is. Daar zit het probleem, zover zou het niet mogen gaan. Vandaar dat men inderdaad in de schrift kan lezen dat men zich wel degelijk zorg maakt. Dan wel zorg heeft voor. Er werd zojuist al geciteerd van de apostel Paulus. Hem overvalt, hij zegt dus dat hij er ook niks aan doen kan. Hem overvalt de zorg voor de gemeente. En voor zover men dat niet in de hand heeft en er slapeloze vannachten van heeft, dat heeft met emotie dan te maken, het gaat op hol allemaal. Er is maar één ding aan te doen, en dat is wat hier staat. Laat het bekend worden bij de Heer, die is onze baas. Als je op je werk, zeg ik dan altijd, je de dingen niet aan kunt, problemen mee hebt, moet je naar de baas, zit weinig anders op. Ja, of naar in de ziektewet, of naar de WW, broeder. Maar het beste is altijd nog gewoon naar de baas. Als hij blij met je is verder, als je hem niet kwijt wil, dan zal hij er toch allemaal wat aan moeten doen. En dat is ook wat de Heer echt doet. Per slot, hij zorgt voor ons. Hij zorgt voor u, staat er bij gelegenheid. Wij niet voor hem, hij voor ons. Wij zijn zijn personeel. En we zouden bescheiden zijn, niet het allerhoogste zijn, niet zeggen, ik moet het oplossen. En dus niet te grote zorg hebben, wij zouden het bij de Heer brengen. Doet niks af aan onze verantwoordelijkheid, overigens, die wij onder alle omstandigheden zouden dragen, waar dat noodzakelijk is en waar het op onze weg ligt. Maar altijd, binnen bepaalde grenzen, zijn er helemaal dingen waar wij niet verantwoordelijk voor kunnen zijn. Dat is nou helemaal zo. Maar onze zorg en dus ook de emotie, de begeerten die eruit vloeien, zouden wij bekend laten worden, ja, zeg aan de Heer dus, hè, zouden wij bekend laten worden bij God, en als gevolg daarvan staat er, en de vrede Gods, dat is ook een soort, dat is niet alleen emotie, maar dat is een hele situatie waarin men leeft, die vrede Gods zal uw hart en uw zinnen bewaren, maar die vrede Gods gaat het verstand, alle verstand, te boven. Dat betekent dus zelfs dat als wij ons verstand zouden gebruiken, dan zouden we alle reden hebben om zwaar bezorgd te zijn, toch hebben we vrede. En dat gaat inderdaad het verstand te boven, maar dat is inderdaad wat de Heer ons geeft. Per slot, hij is de hoogstverantwoordelijke. Hij is ook, in de praktische dienst, hij is het hoofd van het lichaam. En u weet, het hoofd maakt zich bezorgd. In de eerste plaats. En dat is wat hij beloofd heeft. Zo werkt het namelijk ook in de praktijk. De vrede Gods. Let op die vrede Gods, want het heeft rechtstreeks van doen met de aard van onze omstandigheden. Wij leven namelijk onder het nieuwe verbond. En dat is dat verbond des vredes. Vrede zou kenmerkend zijn in het leven van de gelovigen. Dat is nou juist wat er beloofd is. Dat is kenmerkend voor het leven in de nieuwe schepping, dan wel het leven in het nieuwe Jeruzalem of het leven binnen de gemeente. Zo hoort het te zijn. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Waar dat niet zo is in de praktijk, is dat gewoon omdat men inderdaad de begeerten niet laat bekend worden bij God. Of waar men niet gewoon de bezorgdheid aan de Heer bekend maakt en ook daar laat. Want dat zou wel moeten. Daarna aarzel ik en denk, ja, hoe leg ik nou uit de relatie tussen, aan de ene kant, wij brengen onze zorgen bij de Heer en laten ze daar, wat zongen we ook weer vroeger, al uw lasten, het zij licht of zwaar, breng ze bij Jezus en laat ze daar. Ik ben mij bewust, als ik het zo zeg, dat er zijn die dit soort opmerkingen gebruiken als excuus om geen verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Zo van, hoeft het niet, zorgt de Heer wel voor. De Heer is toch wel van het lichaam, hij zorgt er wel voor. Dus hoef ik niks. Kijk, zo zit het dus weer niet. Wij zouden bepaalde verantwoordelijkheden dragen. Dat wil zeggen, de Heer heeft ons geplaatst in de een of andere dienst. Of moet ik zeggen, de Heer heeft ons een of andere gave gegeven. Dat is hetzelfde. En die dienst, daar zou men ten volle verzekerd van zijn. Daar dragen wij verantwoordelijkheid voor. Maar ja, wat daaraan buiten gaat en wat niet, waar wij niks mee kunnen, dat zouden wij ook inderdaad in het kader ook van onze bescheidenheid uit vers 5 aan de Heer overlaten. Zo zit het gewoon. En dat zijn andere beginselen dan die in de natuur of in de samenleving gelden. In de wereld, daar beschouwt de mens zich als de kroon op de schepping, dan wel als het hoogst bereikte in de evolutie. En dus als er wat gebeuren moet en als er problemen moeten opgelost worden, ja, dan moet een mens dat doen. Maar bij ons, als kinderen Gods, is dat dus niet zo. Daarvoor hebben wij een hoofd. En die zou inderdaad de dingen regelen. Hem zouden wij dienen en hij is ook inderdaad de hoogst verantwoordelijke. Het neemt niet weg dat onze dienst uiteraard bestaat uit het dragen van verantwoordelijkheid. Maar goed, en ieder die weet wat zijn dienst is en daar serieus werk van maakt, weet ook wat het is om bezorgd te zijn en zou ook moeten weten wat het is om die zorg bekend te maken bij God. En die weet ook dat die vrede Gods dan de harten en zinnen bewaart in Christus Jezus. Waar het om gaat is dat het uitspraken zijn niet in het algemeen met betrekking tot het, laten we zeggen, aardse leven van een mens. Maar het gaat om de dienst aan de Heer van de gelovigen. Want in dat kader worden deze dingen beschreven. Dan moet ik nog, ik moet nog wat zeggen over die dankzegging. Maar dat heb ik gezegd uit vers 6. Bij andere gelegenheid staat er zelfs dankt God in alles. Want eigenlijk is het zo dat wanneer we deze uitspraken helemaal beperken, uitsluitend tot de dienst aan de Heer, dan hebben wij misschien zorgen, maar we zouden in de eerste plaats de Heer danken dat wij zijn dienst hebben. En dat wij betrokken mogen zijn in het werk des Heeren, op welk niveau dan ook, want het heeft er verder niks mee te maken. Daar zouden we blij mee moeten zijn. Ik denk ook, en dat is helemaal de andere kant van de zaak, iemand die echt geen zorgen heeft, die kent het leven niet eens. Daar komt het ook op neer. Bovendien, als dat bidden en smeken verhoord wordt en er geen reden meer is tot zorg, dan blijft nog altijd dankzegging over. En dus dankt God in alles. Ik moet erbij zeggen dat iemand nou meteen moet roepen natuurlijk, maar er staat ook bid zonder ophouden. Dat is dan dus ook zo. Maar ook daarvan zeg ik dan ook nu maar meteen wat het feitelijk betekent. Misschien heb ik dat hier al eerder gezegd, maar de uitdrukking bidden in de Bijbel, en zeker in het Nieuwe Testament, wordt ook gebruikt in de meest brede betekenis die je maar denken kunt, namelijk als aanduiding van heel de praktische dienst van een kind van God aan God. Het heet alles bij elkaar gewoon bidden. En dat is zo, niet omdat dat de betekenis is van het woord, maar het is zo omdat gebed het belangrijkste kenmerk is eigenlijk van heel het christelijke leven. Omdat het de uitdrukking is van afhankelijkheid van de meester, afhankelijkheid van de Heer. En daarom wordt die ene term gebruikt zelfs voor heel het christelijke leven. Heb ik dat hier wel eens gezegd? Hier? Ja? Ja? Ik weet niet meer.
Nou, ik denk dat het leidt tot aanbidden.
Ja, dat komt. Maar goed. Goed, vandaar dat die term bidden zo gebruikt kan worden. Ik zeg meestal, als in 1 Timotheus, is het 1 Timotheus? Ja. In 1 Timotheus staat, ik wil dat de mannen bidden op alle plaatsen, opheffende heilige handen, dan weet iedereen dat het niet betekent dat de mannen op alle plaatsen moeten bidden met het opheffen van heilige handen. Maar het staat er wel. Toch? Niemand doet het, dus kennelijk weet iedereen dat het dat niet betekent. Maar het staat er wel. De volgende vraag is dus, wat betekent het dan wel? En dan is mijn antwoord, bidden staat daarvoor heel de praktische dienst aan God. En de handen die men opheft, die zouden van Gods wegen gevuld worden. Dat komt gewoon uit Leviticus en zo, hè. De handen die men opheft zouden gevuld worden. En dus heilige handen. Waarom zijn handen heilig? Omdat ze schoon zijn. Waarom waren de zonen van Aaron priesters? Waarom waren ze geheiligd tot het priesterambt? Was er iets met die lui? Nee, maar ze hadden een bepaalde functie gekregen. En daarom waren ze heilig. Ja, apart gezet voor de dienst. Daarom waren ze heilig. En opheffende heilige handen, waarom zijn die handen heilig? Omdat ze gebruikt worden voor de dienst aan God. Dat is heel het verhaal.
Ik meen dat het woord bidden ook in verband staat met heiligheid. Er zijn verschillende soorten woorden voor hen die allemaal het woord bidden. Ik meen dat dit woord met heiligheid in verband staat.
Er zijn wat verschillende woorden en die hebben dus ook inderdaad bij gelegenheid een wat verschillende strekking. Smeken is natuurlijk ook een synoniem voor bidden. Bij het ene woord, bij smeken bijvoorbeeld, ligt wat meer nadruk op de behoeften van de mens. Bij een van de andere woorden voor bidden ligt wat meer nadruk op degene die, tot wie men bidt, als degene die kan voorzien in het een en ander. Maar niettemin, er blijven natuurlijk toch
synoniem. Daar de nadruk niet op. Bidden of gebed, dat klinkt toch heel anders. Bidden, dat zou je zeggen van vragen. En
het
bed is
aanbidden. De gewone Nederlandse betekenis van het woord bidden is inderdaad vragen. Ja. Maar daar zit wel wat aan vast. Het idee is namelijk dat je niet zomaar aan iedereen vraagt. Wij zijn geen bedelaars. Nee. En dus als je aan iemand wat vraagt, dan ga je ervan uit, kennelijk, want dat is het idee wat erachter steekt, dat die iemand ook in staat is om het gebed te verhoren. Dat wil zeggen, je vraagt iemand en je gaat ervan uit dat degene die, wie je vraagt in staat is om te geven wat je vraagt. Zo zit dat nou eenmaal. Als je hulp nodig hebt, omdat de kraan lekt, dan wel de riolering verstopt zit, ja, dan vraag je hulp, maar wel natuurlijk aan de loodgieter of hoe heet zo'n man tegenwoordig. Er zal wel een plechtiger naam gekregen, een of andere specialist of technicus zal het tegenwoordig wel zijn. Maar je gaat naar iemand toe waarvan je kunt verwachten dat hij kan doen. En waar het gaat om echte belangrijke dingen des levens, zeker in verband met kinderen Gods, dan betekent dat dus dat als we aan de Heer wat vragen, daarmee wij tegelijkertijd erkennen en zeggen dat wij hem in staat achten, op grond van wat hij kan, maar ook op grond van wat hij beloofd heeft, om in de behoefte te voorzien. Vandaar dat inderdaad een van die woorden voor bidden de strekking kan hebben, ter onderscheid van alle anderen, de heiligheid Gods, tot wie men gaat. En daarom is het ook goed te bidden. Natuurlijk, ik ben ook een van diegenen die geneigd is te zeggen, ja, bidden, maar waarvoor zou ik bidden? Want ja, ik heb eigenlijk niks nodig. Ik heb eigenlijk niks nodig. Ik heb alles al. En dus gaan we al heel gauw danken, broeder, want zo gaat dat dan. Niettemin, ik heb geen problemen met het idee dat ook vragen om dingen waarin wij geloven en die we eigenlijk al hebben, dat dat toch niet verkeerd is, zolang de strekking van dat gebed is, dat wij vertrouwen dat hij geeft. Als ik bid, geef ons uw genade, geef ons uw wijsheid, dan geloof ik dat hij dat doet, maar niet. Dus, maar ik vraag het niet omdat ik denk dat het nog gebeuren moet, of dat hij dat gisteren niet gedaan heeft, of vandaag niet. Begrijp u? Het is de uitdrukking dan van dat wij vertrouwen op hem als de gever van wat wij nodig hebben. En dat is denk ik de beste houding. Nou, hoe dat ook zij, Waar het in deze verse dus om gaat, is dat we onze eigen plaats zouden kennen. Misschien zouden we al deze verse nog moeten beschouwen als een nader commentaar op uw bescheidenheid, zij alle mensen bekend. Men zou zijn grenzen moeten kennen. Ik loop echt wel eens tegen problemen op, waar ik dan over nadenk, die ik heel erg vind, niet voor mezelf zozeer, maar ze worden soms bij mij op de stoep gelegd, of op de fax. Ja, maar er zijn erbij waarvan ik dan toch zeg, ja, sorry, maar... Ja, nee, daar hou ik me niet mee bezig, daar begin ik niet aan. Dat doe ik gewoon niet. Omdat, ja, of ik er wat aan kan doen of niet, dat weet ik niet. Meestal denk ik dan ook van dat ik het sowieso niet kan. Er zal altijd iemand zeggen, maar dan... Wat je zelf niet kan, wel bij de Heer is niet zo mogelijk. Maar er zijn nou eenmaal dingen die buiten onze verantwoordelijkheid vallen. Omdat dat onze taak, onze verantwoordelijkheid niet is. Ik zal maar gewoon het voorbeeld geven uit handelingen, wat is het? 6, 7. Waar men vaststelt dat de apostelen in Jeruzalem zo grote... verantwoordelijkheid dragen in de gemeente, dat ze ook in praktische dingen, dat zij aan hun eigenlijke dienst, hun eerste belangrijkste dienst, niet meer toekomen. En wat gebeurt er dus? Ik zal het maar populair zeggen dan, vinden we het verhaal van de aanstelling van die diakenen, dus zo noemt men ze dan gewoonlijk, dat zijn het in de praktijk ook, dienaren. Maar het betekent gewoon dat nou eenmaal grenzen getrokken worden voor de apostelen zelf. Gaan we tot zover en daarna, ja sorry, maar daar zijn anderen voor. Dus net zoiets, aanstellen van die raad van oudsten, zei Jetro. Inderdaad, ja. Men heeft mij ook wel eens gezegd van ja, maar je doet alleen maar, en waarom doe je dan nooit eens zus of zo, dat of dat. En dan denk ik, ja waarom eigenlijk niet, maar daarna kijk ik in mijn agenda, die zit al vol. En daarna denk ik, ja, nou, dit kunnen anderen toch ook? Ook een beetje ruimte laten. Dat is mijn afdeling niet, geef ik eerlijk toe. De bepaalde dingen, dat ik die ook niet kan, niet zien zitten. Wel voor anderen wel, maar voor mezelf nu eenmaal niet. Een mens moet zijn grenzen kennen, moet weten wat hij wel en niet moet doen. Begrijp je me goed? Er zijn dingen die moeten gedaan worden, daar ben ik stellig van overtuigd. Maar ik ben er daarbij ook stellig van overtuigd dat heel wat van die dingen die gedaan moeten worden, niet door mij gedaan moeten worden. En ik schuif ze dus gewoon af. Ja, moet je broeders of zusters zien te vinden die dat dan wel kunnen. En het mooiste is nog dat die zich vanzelf aandienen, zo hoort het ook eigenlijk, hè. Maar dat is het idee. En dat heeft echt van doen met bescheidenheid. Je grenzen kennen. Onderscheid kunnen maken. En je eigen verantwoordelijkheid kennen natuurlijk. Want een van die dingen die ook een belangrijke rol spelen is dit. Dat als wij dan bepaalde verantwoordelijkheid hebben, bepaalde gaven hebben ontvangen, wat het maar wezen mag. Dat kan gewoon zijn in ons gewone aardse werk hoor. Want daarin zouden we ook de Heer dienen. Of bij de afwas, want daarin zouden we ook de Heer dienen, in alles, in heel ons leven, ook ons gewone persoonlijke leven, vergis u niet. Maar het punt is gewoon, dat als dat onze verantwoordelijkheid is, als dat onze gave is dus, onze verantwoordelijkheid is die we van de Heer hebben gekregen, dan zullen wij ook alleen loon ontvangen voordat wij die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk gedragen hebben. En dan hoef je niet bij de Heer aan te komen met te zeggen, ja, maar ik heb niet gedaan, maar ik heb wel gedaan dit en dat en zus en zo. Maar het hoeft helemaal niet van de Heer. Toch? Je krijgt toch van je baas een bepaalde, laat ik het deftig zeggen, een functie. In één afdeling, maar dan moet je niet in de andere afdeling gaan lopen. Jullie gaan het nuttig lopen maken. Het moest daar en niet daar. Zo zit het nou eenmaal. En het belangrijkste daarbij is altijd, maar dat weet u al, hè. Het belangrijkste daarbij is altijd de trouw. Trouw aan een roeping. De Heer is niet degene die ons bij gelegenheid klusjes geeft. Zo begint het misschien. Maar in het algemeen is dat niet het geval. De Heer geeft ons niet klusjes, geeft ons een verantwoordelijkheid gewoonlijk voor de rest van ons leven. Nou, neem de Bijbelse voorbeelden maar. De priesters nog maar even dan, hè? Voor de rest van hun leven. Paulus voor de rest van zijn leven. Vanzelfsprekend. En hij moest trouw zijn aan de bediening. Gij goede, ik zeg altijd wel aan dan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Dat is alles mee gezegd. Hij is goed omdat hij trouw was. En dus ook zijn grenzen kende. Maar in de, waar het gaat om zorg, in welk aspect dan ook, men zal het bij de Heer brengen. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Dat is niet meer te beredeneren, maar het hoeft ook niet. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Voor zover het toch te beredeneren is, is het niet op basis van menselijke filosofie of overleggingen of intelligentie, maar is het op basis van Gods belofte. Waarin wij geloven of waarop wij vertrouwen. En dus de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal nu uw harten en uw zinnen, uw zintuigen, bewaren in Christus Jezus. Harten en zinnen heeft van doen met wat wij in het moderne Nederlands noemen de psyche, met psychologische dingen. Daar heeft het mee van doen. Het onder controle hebben van gevoelens. En het kan doordat onze gedachten onder controle gebracht zijn. En daar kom ik terecht bij die opmerking van broeder Rijnstra. Namelijk, we zouden wel denken, maar denken zou wel veranderd worden. Namelijk, wij zouden denken, maar bij voorkeur vanuit de waarheid en dus vanuit het woord Gods. En dat is heel sterk, omdat dan de basis van ons denken niet gelegen is in onze eigen ideeën of menselijke wijsheid, maar in het onvergankelijke woord Gods. En daardoor is het zo dat het onvergankelijke woord Gods via ons denken inderdaad onze harten en zinnen bewaart. En onze levens onder controle krijgt, voldoende in elk geval om daarbinnen de Heer te kunnen dienen. En meer is niet nodig. Daarna gaat het inderdaad in het volgende vers verder over dat denken. Want er staat aan het eind van het vers, bedenk datzelfde. En dat het gaat, ik lees met opzet het eerste deel van het vers nog even niet, het gaat om denken, we hebben het daar nu over. Dat het echt gaat om niet om piekeren, of mediteren, of wat het maar wezen mag, maar bewust redeneren, mogen blijken uit het woord wat gebruikt wordt, logizomai. Dat wil zeggen, dus het woord voor rekenen, hè, zeg ik altijd, calculeren, rekenen. Boekhouden, eventueel, dat is allemaal dat woord, logisch om mij. Dus bedenk datzelfde, wil zeggen dat men de dingen inderdaad logisch onder controle heeft. Weet wat men doet. Er staat dan ook, voort broeders, al wat waarachtig is, wat waarachtig, eerlijk, rechtvaardig, rein, lieflijk is, wat welluidend is, dus het is toch nog ook voor de muziekbroeder, ja. Al wat welluidend is, zo er enige deugd is, zo er enige lof is, bedenk datzelfde. Met andere woorden, men zou die dingen zelf bewust in de boekhouding zetten. Zich mee bezighouden. Zoeken. Al wat waarachtig is en dus al wat waarheid is en dus heel de waarheid. Dat is allemaal hetzelfde. Men zou dat bedenken. Men zou dat rekenen. En men zou er dus zich bewust op concentreren, op oriënteren. Dat kost vermoedelijk energie. Ik vind het altijd problematisch dat ik dat een avond als deze moet zeggen, want dan denk ik altijd, nou sta ik weer te preken voor eigen parochie. Ik neem tenminste aan dat als u niet de waarheid wilt gedenken of bedenken, ja dan was u hier niet, mag ik aannemen. Maar ik zeg het dan toch maar, voor degenen die er niet zijn, dan wellicht, hè. Men zou zich op deze dingen richten. Of laat ik dan maar gewoon zeggen, men zou er tijd voor vrijmaken. Of men zou er wellicht enige tientallen of nog meer kilometers voor reizen, hoe duur dat ook is. En hoe asociaal dat tegenwoordig ook is, hè? Autorijden, dat weet u toch. Zeer asociaal. Nou goed, dat vind ik ook zo belachelijk. Ja. Maar het gaat om dat men zoeken zou, bewust kiezen. Ik ben mij ook wel bewust dat als je dat niet doet, dan komt al wat in de wereld omgaat, komt vanzelf over je heen. Je wordt overal mee geconfronteerd. Je zit ergens met mensen bij elkaar. Je loopt weer tegen allerlei dingen op die niet waarachtig zijn, die niet eerlijk zijn, die onrechtvaardig zijn, die onrein zijn. En die niet liefelijk zijn en die zeker ook niet welluidend zijn en niet deugdzaam. En het is ook niet, heeft met lof ook niks te maken. Hè? Je krijgt er alleen grotere problemen bij. Neemt je denken in beslag, neemt je gevoelens in beslag enzovoort. Wat je er dus aan doen moet, je aan onttrekken. Als je het niet veranderen kunt, ik kan het meestal niet veranderen. Dat kan ik niet, nee. Weglopen, aan onttrekken, niet meedoen. Dat meen ik echt. Ik hoor vaak klachten van gelovigen, laat ik dat dan gewoon eens een keer ronduit zeggen. Ik hoor vaak klachten van gelovigen die zeggen, ja, dan is er ergens een verjaardagsfeestje van de familie. En dan zit je erbij, moet je allemaal aanhoren. Dan zeg ik, ja, waarom ga je er naartoe? Ja, omdat het moet. Van wie? Ja, van de schoonmoeder. Daar is ze weer. Maar goed, dat schijnt zo te moeten. Nou, dat moet helemaal niet. Laat ik u dan troosten met de gedachte dat dat het vieren van verjaardagen een nogal Nederlandse gewoonte is, hoor. In wat buitenlanden die ik bezocht heb, heb ik dat nooit meegemaakt. Ik was wel bij mensen op bezoek, logeerde ik ook, en dan was de dag al bijna om. En dan hoorde ik dat de heer des huizes jarig was, maar toch niemand die wat van, ja, was jarig. Ja, toevallig, maakt niks uit. En u weet hoe dat zit met de Jehova's getuigen, die vieren geen verjaardagen. Dat is een mooi vroom verhaal bij hem. Ik moet u zeggen, het komt uit Amerika en daar vieren ze ook sowieso geen verjaardagen. Nou ja, men weet het wel. Je moet per slot tellen. Dat is je naamdag, ja. Of je dag van je heilige, maar dat is meer in andere landen. Maar ja, goed, maar dat is dus per traditie verschillend natuurlijk. Ik bedoel, van wie moet dat allemaal? Als het problemen oplevert, als je er niks aan hebt. Als je er ook niks kwijt kunt. En als je daarna je beklag doet bij mij, dan zeg ik, nooit meer doen. Dan moet je zelf wat aan doen, anders wordt het niet wat. Echt waar, je moet kiezen. Je moet kiezen voor met wie je omgaat. Je moet kiezen waarover je praat. Of anders gewoon onttrekken, dat meen ik echt. Want dat staat hier ook. Reken alleen dat wat eerbaar is, dat wat waarachtig is, dat wat rechtvaardig is, enzovoort. Het zal u gedacht zijn, wat een positieve, om eens een populaire term te gebruiken, wat een positieve uitwerking dat heeft op ons denken, op onze gemoedsrust en op ons hart, enzovoort. En dat hebben wij dus zelf in de hand, dat is onze verantwoordelijkheid. De bedoeling is nooit geweest dat een mens zou geleefd worden. Want dat betekent namelijk dat de mens een slaaf zou zijn. En u en ik weten dat de natuurlijke mens geleefd wordt door de wet, door de zonde, de religieuze mens ook door de wet en uiteindelijk door de dood, dat weet ik wel. Maar de bedoeling was niet dat de mens geleefd zou worden. De bedoeling is dat de mens zelf zou leven, zelf zijn keuzes zou maken, zelf zou bepalen waar hij zijn leven mee vult. En dus moet hij ook zelf kiezen om zijn leven aan zijn Heer ter beschikking te stellen. Dat is waar het om gaat. En dat heeft consequenties voor de rest van ons leven. Tot zover. Vers 8. Voorts, broeders, al wat waarachtig is. Dat wil zeggen, al wat waarheid is. Of daarmee rechtstreeks verband houdt. Al wat eerlijk is. In de zin altijd van al wat eervol is. Al wat rechtvaardig is. Moet u zeggen dat daar uitdrukkelijk ook bij hoort. Het leven onder de heerschappij der genade. Want dat is volkomen in overeenstemming met Gods recht. Zoals Romeinen 3 uiteenzet, al wat rechtvaardig is. Al wat rein is, hoef ik vermoedelijk niet uit te leggen. Al wat lieflijk is, al wat welluid. Ik maakte net even een gekscherende opmerking over de muziek en dat hou ik er ook gewoon in. Want ja, je bent muzikant of je bent niet. Maar daarnaast denk ik ook dat al wat wel luidt niet noodzakelijk hoeft te slaan op de audio-kwaliteiten van muziek of de stem, maar het gaat ook om de inhoud daarvan uiteraard. Hè? Want ik ken mensen die kunnen inderdaad met een volstrekt beroerde stem, een krakende stem, toch hele welluidende dingen zeggen om de inhoud, bedoel ik. Hè? Bovendien, een misschien wat albollig en zoetig voorbeeld, maar er zijn nog altijd opnamen in omloop van Wijlen, hoe heet dat, dan wel zalige broeder Johannes de Heer, bij zijn kofferorgel, in ieder geval bij zijn harmonium. Daar is muzikaal gezien, wat mij betreft, en nou krijg ik natuurlijk half Nederland weer over me heen, maar muzikaal gezien is daar niks welluidends aan, vind ik. Dus,
maar gezien die tijd.
Hè? Ja, nou goed, misschien hè. Maar ik vind er persoonlijk niks welluidends aan, maar aan de andere kant vind ik het toch heel welluidend dat iemand met die middelen, inclusief de stem, niettemin dat soort liederen zingt. Ik hoor dat toch wel graag, ja.
Hele goede woorden.
Nou, ook niet altijd, broeder. Laat ik, ik ben nou even...
Ook hele goede woorden.
Ik ben een heel oprecht bui vanavond, dus... Ja. Niet altijd even goede woorden, maar dan nog. Wat dan nog?
Ja, maar kijk, wat dat stem van Louis.
Als het maar de waarheid is. Ja, dat vond ik in dit verband niet zo'n goed voorbeeld, broeder. Maar dat is inderdaad zo. Louis Armstrong had absoluut geen stem. Een verschrikkelijke stem. Maar hij kon wel zingen. En er kwam ook muziek uit. Of je het mooi vindt, dat is een ander verhaal. Hè?
Dat is een ander verhaal.
Ik ken het ook andersom hoor. Heel dikwijls. Prachtige stem, niks op aan te merken. Daar ben ik stinkend jaloers op. Maar het klinkt helemaal niet, het is niks. Ik heb wel eens klassiek geschoolde zangeressen Negro Spirituals horen zingen. Nou, dat is een verschrikking, maar het is knap, het is heel mooi. Of dat nou zo welluidend is, hè? Nobody knows the trouble I have seen. Ik durf het niet eens na te doen. Met zo'n prachtige, gepolijste stem, dat hoort helemaal zo niet. Denk ik, dat is ook niet welluidend. Hè? Dus het is een betrekkelijk begrip. Maar ik denk dat deze woorden die hier genoemd worden duidelijk genoeg zijn in zichzelf. En ik heb ervan gezegd, wij zouden dat zoeken. Nou ja, er staat bedenk datzelfde. Maar een synoniem daarvoor is inderdaad zoeken. U weet wel, ik ontleen het even aan Colossense 3. Zoek de dingen die boven zijn en daarna bedenk de dingen die boven zijn. Dan wordt het nog even op een andere manier gezegd. En dat is hier ook het geval. Dit zou men zoeken en men is er zelf verantwoordelijk voor. Men kan zijn beklag doen over al die onwaarachtige, oneerlijke, onrechtvaardige, onreine en onliefelijke dingen om ons heen. Het heeft geen enkele zin. Onze verantwoordelijkheid is om waarachtige, eerlijke, rechtvaardige en reine dingen inderdaad te zoeken. Dat bepalen wij zelf. En we zijn niet onder de wet, dus we zeggen niet, je mag geen radio en geen televisie hebben, laat staan internet. Zoals in sommige kringen dan is, want dat vind ik een karikatuur van Bijbelse waarheid als zodanig. Het is gewoon onze eigen verantwoordelijkheid. Reken dat. Stop dat in je boekhouding. Bedenk datzelfde. En daarna vers 9... waar de apostel schrijft, hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, met vier verschillende uitdrukkingen, doe dat. En daarna, en de God des vredes zal met u zijn, ik denk dat dat rechtstreeks aansluit bij vers 7, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Maar het hangt rechtstreeks samen met vers 9. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. Deze keer niet gezegd tot Timotheus, zodat we er onderuit zouden kunnen. Nee, als dit soort dingen aan Timotheus geschreven worden, kunnen we altijd nog zeggen, nou ja, dat was een iemand die, laten we zeggen, in hetzelfde ambt stond, met kleine letters, maar die in hetzelfde ambt stond als de apostel Paulus. Maar hier wordt het gewoon gezegd tot de Filippenzen in het algemeen en daarmee tot de gelovigen in het algemeen. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt. En als u mij vraagt, dat in mij, Voor zover ik er wat van begrijp, slaat dat op alle vier de uitdrukkingen en niet alleen op gezien. Namelijk hetgeen gij van mij geleerd hebt, hetgeen gij van mij ontvangen hebt, hetgeen gij van mij gehoord hebt en hetgeen gij van mij gezien hebt. Of anders, in mij, dat mag ook. Doet dat. Daarna, zeg ik, het zijn vier woorden, leren, ontvangen, horen en zien. Ze worden wel degelijk ingedeeld, want leren en ontvangen beschouw ik als volstrekt overeenkomstig, waarbij het gaat om leerstellige zaken, leerstellige waarheid en dus om geestelijke dingen. Met een kleine g bedoel ik het eigenlijk, maar leerstellige waarheid, die leren wij, namelijk we ontvangen ze. En als het daarna staat en gehoord en gezien hebt, gaat het gewoon om zintuigelijke waarneming. Dat gaat los van leringen of theorieën. Het gaat dus over praktische dingen. Ik ben geneigd te zeggen, leren en ontvangen is leerstellig, heeft van doen met de geest. En horen en zien is praktisch en het heeft van doen met de ziel. En dus gewoon met de wandel. Het is een nadere uitwerking van wat de apostel reeds zei, een halve bladzijde eerder, in Filippenzen 3 vers 17 namelijk, waar hij zegt, wees mede mijn navolgers broeders. En merk op degene die al zo wandelen. Dat wil zeggen als navolgers van Paulus. Wanneer men dat doet, wanneer men navolger is van Paulus, dan heeft men de garantie dat de God des vredes met ons is. Want dat is het idee, een God die ons vrede geeft. Ik denk gewoon, geloof gewoon dat daar waar zoveel onvrede is, ook bij gelovigen, dat dat gewoon voortkomt uit het nalaten van wat dit vers zegt. Men laat zich niet door hem, Paulus in dit geval, leren. Men is niet bereid wat van hem aan te nemen. Men hoort en ziet hem niet. Het is een populaire bezigheid trouwens om dat te ontwijken. Want ik moet u zeggen dat Paulus in het algemeen in het christendom geen populaire figuur is. Nou ja, in ieder geval al niet sinds de Rooms-Katholieke Kerk als zodanig bestaat. Dat is niet 2000 jaar, maar heel wat korter. Maar sinds men Petrus op het voetstuk gezet heeft, moet men van Paulus niet zoveel meer hebben. En dat is ook binnen het protestantisme tegenwoordig het geval. Paulus is altijd de gebeten hond, zoals dat in Nederlands idioom heet. Van andere apostelen meent men nog iets te begrijpen, althans dat zegt men, en van Paulus daarna niet meer. Ik moet u zeggen, als dat zo is, dan begrijpt men van die andere apostelen ook niks hoor, overigens.
Petrus die verwijst naar Paulus.
Natuurlijk, zo is dat. Dus als je Petrus in ere houdt, dan moet je ook luisteren naar wat Petrus zegt. En Petrus zegt, al zijn brieven van Paulus, die moet je lezen. Dat is wijsheid die zwaar om te verstaan is, wellicht, die verdraaid wordt bovendien. Ja, en als dat gebeurt, dan begrijp je er natuurlijk niks meer van. Want dat is wat in de praktijk gebeurt. Ik begrijp er ook niks van, dat dat kan en dat men het doet. Maar het gebeurt uiteraard wel. Er zijn zoveel onderwerpen, bijbelse onderwerpen, waarvan ik denk dat ze zo duidelijk en zo dikwijls bovendien vermeld worden, uiteengezet worden, met name door de apostel Paulus. En ik vind het verbijsterend dat men er in de praktijk zo weinig van begrijpt. Al neem je alleen maar dat oude thema van wet of genade. Dat kom je in nagenoeg alle brieven tegen, ook bij de andere apostelen trouwens, zelfs in de evangeliën, in de uiteenzettingen van de Heer Jezus zelf. En nog begrijpt men het niet. Wat men dus doet, is verdraaien. En degene waar men het moeilijkst onderuit komt, is Paulus, dus die moet het dan ontgelden. Niettemin, wij lezen niet van Petrus, wees mijn navolgers. Wij lezen het wel dat Paulus het schrijft, en vele malen. Niet alleen maar hier in 3 vers 17. Hier in 4 vers 9 zeg je dat dus ook. Hetgeen gij in mij gezien hebt, in mij geleerd en ontvangen en gehoord hebt, doe dat. Dus
in...
Dat lijkt me wel, ja. Ik denk dat helemaal de samenvatting is, dus. van heel de gemeentelijke of nieuwtestamentische waarheid met betrekking tot het praktisch leven dan uiteraard. Hè? Dat het helemaal daarom gaat. Dat is hiermee worden de grenzen bepaald waarbinnen wij inderdaad zouden leven. Vanzelfsprekend, ik denk dat het een samenvatting is van het hoofdstuk, de brief, maar eigenlijk helemaal van gemeentelijke waarheid. En terwijl ik dat zeg, blader ik naar 2 Timotheus. Toch? Ja. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Want daar schrijft de apostel zoiets aan Timotheus. En dat is inderdaad niet aan alle gelovigen. Inderdaad, het is er maar aan één. Eén die ook het opzienersambt begeerd had en daar ook in stond, zoals dat bij gelegenheid heet. Maar neem niet weg dat het via Timotheus wel degelijk weer voor alle gelovigen geldt, immers juist de opzieners zouden en oudsten, zoals ze genoemd worden, worden geacht voorbeelden der kudde te zijn. Maar aan Timotheus schrijft de apostel het uitgebreider en met grote nadruk. 2 Timotheus 3 vers 10. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn voornemen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn leidzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, etc. En daarna, vers 14, maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Dat maar slaat dan terug op vers 12 en 13, waarin wordt vastgesteld dat in ieder geval boze mensen en bedriegers tot erger voortgaan en dus van deze dingen afwijken. En bedoeld wordt uiteraard wel degelijk kinderen gods. Maar Timotheus wordt ervoor gewaarschuwd. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. Dat is ook zo'n vers wat men graag half citeert, waardoor het een hele leugen wordt, hè? En dan wordt er geciteerd, blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Ik heb het wel eens zien staan bij de ingang van een kerkzaaltje of iets dergelijks. Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt. Ja, als het er zo staat, ga ik al niet meer naar binnen. Want dan heb ik er niks te zoeken. Dan heb ik alles al geleerd en als ik daar wat anders leer of wat nieuws, ja, dan, dat mag dan niet. Staat op de deur. Dus dat lijkt me heel duidelijk. Maar het is ook een half citaat. Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. Daar gaat het om. En let vooral ook op, niet alleen wetend van wie gij het geleerd hebt, dat slaat uiteraard op de apostel Paulus, maar bovenal, let op wat ertussen staat, waarvan uw verzekering gedaan is. Het idee is namelijk dat Paulus weliswaar het een en ander geleerd heeft aan Timotheus. Maar als u zegt waarvan uw verzekering gedaan is, dan betekent dat uiteraard, want ik kan ook niks anders bedenken, dat het een en ander ontleend is aan de schriften. En dus inderdaad het Oude Testament. Waarom ook niet? Dat is immers wat we van Paulus altijd tegenkomen in al zijn brieven. Hij zegt maar niet zo wat. Als hij wat uiteenzet, dan komt er altijd bij gelijk geschreven is, of zoals de schrift zegt, of iets dergelijks. En dus schriftuurlijk onderbouwd. Het is maar niet Paulus. Ik moet u erbij zeggen dat dat strikt genomen geldt voor alles wat in het zogeheten Nieuwe Testament geschreven staat. Het is altijd gebaseerd op wat in het Oude Testament al was vastgelegd. Omdat het nou eenmaal gaat om de vervulling van, laten we zeggen, beloften Gods. Dan wel het gaat om de uitwerking van een plan Gods. Maar zowel de beloften als het plan vinden wij terug in het Oude Testament. Daar is het namelijk op gebaseerd. Altijd. De eerste woorden van de Heer Jezus waren immers net zo. Er staat geschreven. Met grote nadruk. En zo bleef het ook. Tijdens heel zijn bediening. En later bij de apostelen of discipelen was het precies hetzelfde. Er staat geschreven. Blijft gij hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering is gedaan, wetende van wie gij het geleerd hebt. Ik persoonlijk wil er nog wel even aan toevoegen dat ik persoonlijk altijd vergeet van wie ik bepaalde dingen geleerd heb. In het algemeen dan. Soms niet hoor, soms weet ik het precies. wie me wat geleerd heeft. Maar ik moet u zeggen, het is voor ons nu het minst belangrijke, zolang er verzekering van gedaan is. Ik kan het ook niet helpen, als iemand mij wat leert uit de Bijbel en wijst op waar het in de Bijbel staat en hoe dat samenhangt, dan vergeet ik daarna gewoonlijk wie het me verteld heeft. Dat is soms vervelend, maar soms vind ik het wel eens jammer ook, maar het hoeft niet, echt natuurlijk, als je maar weet dat het uit de schriften komt. Dat is ook zo, maar Paulus staat natuurlijk in een heel bijzondere positie. Bovendien, Paulus zelf wordt in het Oude Testament aangekondigd. Dat valt niet erg op, maar het is wel zo. Kijkt u me nou aan, wat zegt u nu? In elk geval in nogal wat oud-testamentische symboliek, vooral in de geschiedenissen van het Oude Testament, herken ik af en toe de figuur van Paulus. Wat denkt u van, van een man, een rein man, hoe was het ook weer, die de bok op grote verzoendag moest uitleiden naar de woestijn? Dat is altijd een mooie. Wie moest dat doen? Wie brengt het dier buiten de legerplaats? Als u het mij vraagt, Paulus, en zo kom ik er nog wel eens vaker tegen, maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen natuurlijk, maar in concrete uitspraken, het is Paulus zelf die in Handelingen 13 in Antiochië zegt, dat hij zegt tot de Joden daar, gij oordeelt u het eeuwig leven niet waardig, en daarom zullen wij naar de heidenen gaan, of zoiets zegt hij, en dan, want er is geschreven, ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen tot aan het eind der aarde. Nou, als we dat lezen in Jesaja, want daar staat het, dan zeggen wij meteen, ja, dat slaat op de Heer Jezus Christus. Natuurlijk, maar Paulus past het op zichzelf toe. En dat moet hij door de geest geleid zo doen. Zo is het nou maar net. Je kunt ook zeggen, Paulus is degene die dat licht inderdaad tot aan de einden der aarde brengt, tot naar de heidenen. En dat is ook wat hij heel letterlijk gedaan heeft, geloof ik. Maar daar gaat het dan verder niet over. Maar het komt er maar op neer dat inderdaad zelfs de figuur van Paulus zelf aangekondigd wordt, genoemd wordt, op wat voor wijze dan ook. Hij zou, van oorsprong geregeld, hij zou een bepaalde functie vervullen in de heilsgeschiedenis. En in meer in bijzonder in verband met het tot stand brengen van de omstandigheden van onze tegenwoordige bedeling. Ik hoop dat ik het goed genoeg gezegd heb, zo.
Is Paulus daar niet een voorbeeld in voor ons als met de vrienden zelf die met Christus? Ik bedoel, hij zegt terug over dit volksentiment, dat hij zegt dat hij draagt nog de geleiding van Christus, wat er hem nog bedoeld wordt. Dus in allerlei opzichten is hij natuurlijk ook daarin, zeg maar, zijn vrienden zelf die met Christus, is wat aan ons heidenen natuurlijk heel extreem eigenlijk openbaar, ook in alles wat hij wat hij doet. Het is eigenlijk, je kunt zeggen, Christus gebruikt Paulus natuurlijk, en dat moet hij ook zo. Maar hij zegt dat één gemaakt met hem, en dat wat hij in de later nu zegt, dat is natuurlijk hij brengt het eerst tijd door.
Ja. Hij identificeert zich met de Heer Jezus Christus. En daarna valt in een belangrijke mate, valt dus inderdaad het onderscheid tussen de Heer en Paulus weg. Begrijp je me goed? In andere mate absoluut niet natuurlijk. Wij worden niet zalig door Paulus, zo zit het nou eenmaal niet. Maar waar het gaat om de praktische dingen, dan wordt hij inderdaad met Christus vereenzelvigd. En de man zegt dus gewoon, wees alle mijn navolgers. En ik geloof dat hij maar één keer erbij zegt, gelijke wijze ook ik van Christus. Maar voor de rest stelt hij zichzelf als voorbeeld. Dat gebeurde trouwens ook in deze brief, in het voorgaande hoofdstuk. Eerst het voorbeeld van de Heer Jezus, daarna in hoofdstuk 2, in hoofdstuk 3 het voorbeeld van de apostel Paulus zelf. En daar gaat het maar om. Vandaar dat het niet zo vreemd is dat uitspraken die wij zonder meer op de Heer Jezus van toepassing brengen, niettemin op de apostel Paulus van toepassing gebracht worden. Dat kan heel goed, dus ook in overeenstemming met de bijzondere aard van het profetisch woord. Bovendien, als je het letterlijk neemt, die uitspraak uit Jesaja, ik heb u gesteld tot licht der heidenen tot aan de uitersten der aarde, vraag je je toch af of de Heer daar dan geweest is, na zijn opstanding. Nee, na zijn opstanding, daar heb ik het over. Nieuwtestamentische waarheid. En ik ben geneigd te zeggen nee. Niet letterlijk in ieder geval. En als u mij vraagt over Paulus, dan zeg ik, nou, het staat niet in de Bijbel. En daarna zeg ik, maar geloof het wel. Daar heb ik goede redenen voor. Ik geloof dat hij inderdaad een einde eraan geweest is. Ook inderdaad zo letterlijk mogelijk. Brittannië dus, hè? Nou goed, er staat nog steeds. Nou, nee, dat is die van hoofdstuk 2, vers 15. Opdat gij mocht onberispelijk en oprecht zijn, kinderen God zijn, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Verder weet ik het niet.
Nee, maar ik bedoel, daar kreeg ik toch dat je dat zou weten. Nou, wij zeggen, ik ben toch gesteld van een
wilde eigen. Ja, ja, zeker. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Dat wil zeggen, het wordt over Christus gezegd, want dat is de hoogste betekenis en de meest fundamentele bovendien ook. Maar het neemt niet weg dat in de praktijk die dingen van toepassing gebracht worden op Paulus. En daarna is het ook zoek natuurlijk, want dan waren er natuurlijk nog wel meer. Uiteindelijk. Maar wat ik wilde zeggen eigenlijk, nou komen we een beetje breed uit, maar wat ik wilde zeggen is dat we inderdaad de historische functie van Paulus wel degelijk in het Oude Testament, de symboliek zowel als in de profetie, tegenkomen. Het is niet algemeen bekend, maar het is wel zo. In elk geval, hij stelt zichzelf tot voorbeeld. En ik was nog even in 2 Timotheus 3. Vers 14. Blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering is gedaan, wetende van wie gij het geleerd hebt. En daarna volgt dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Maar niettemin heeft hij later dan toch nog wel wat bijgeleerd, kennelijk. Ook in praktische dingen vooral, denk ik. De schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. En waarom de apostel dat zo schrijft? Wel, dat is de inleiding tot vers 16. Namelijk, al de schrift is van God ingegeven en kan ons, en ieder van ons, wijs maken tot zaligheid met betrekking tot het praktische leven. Er staat er ook, vers 17, opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk en dus praktische dienst, volmaaktelijk toegerust. Dat gebeurt dus inderdaad via de schriften in de eerste plaats en vervolgens via de voorbeelden die wij hebben, in elk geval in Paulus, want zo wordt het hier ook genoemd, maar daarboven uiteraard het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. En daarna ben ik terug in Filippenzen 3. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat, wordt het alle gelovigen gezegd. En dan, en ik ben geneigd te zeggen, en ook alleen dan, zal de God des vredes met u zijn. En God heet hier God des vredes, omdat de gedachte is, niet maar dat God met ons zal zijn, want dat is ook een soort dooddoener, denk ik. Nou ja, ik bedoel, dat is een soort cliché die zijn betekenis in de loop der tijd eigenlijk verloren heeft, hè? God zij met u, ja. Ja, staat op onze gulden ook nog, geloof ik, hè? Gaat er nu af, want we hebben de gulden afgeschaft. Zo komen we toch van de kreet af, denk ik wel eens. Nou goed, maar God zij met u. Ja, hoezo? Nou, de God des vredes. En bij andere gelegenheden heet hij de God der vertroosting. En soms heet hij God namelijk de Vader der heerlijkheid. Waarbij het natuurlijk gaat om God en de zegeningen die hij geeft, maar daarna wel degelijk om die zegeningen. Vrede, dat zouden we hebben. Vrede, rust in het leven. Die strijd van de natuurlijke mens, die zou er niet meer zijn. Maar die is pas weg wanneer wij staan in een andere strijd, namelijk als krijgsknechten van Christus. Ik kan niet helpen, ik was even bij Timotheus en daar staan dat soort uitdrukkingen. Maar in die strijd zal men niettemin vrede hebben, hoe paradox dat dan ook is. Maar zo is het nou eenmaal. Wanneer men vrede zoekt, dan kan dat alleen wanneer men zijn zorgen, dat wil zeggen zijn begeerte, bekend maakt bij God, want zo staat het in vers 6 en 7. En vervolgens, het kan alleen wanneer wij trouw zijn aan de dingen die ons in de schrift geleerd worden. En daarbuiten heeft het geen zin. Daarom heb ik ook bijvoorbeeld problemen met al die mensen die hun leven niet op orde kunnen krijgen. Ook vaak gewoon christenen. En die dan denken dat anderen dat dan voor ze moeten doen. Ik of zo. Ik heb er altijd problemen mee, omdat ik van mening ben dat er maar één weg is om tot vrede, om tot rust in het leven te komen. Dat wil niet zeggen dat er geen moeilijkheden meer zijn, maar dat is geen probleem. Dan moet je een beetje hebben, denk ik altijd, anders leef je niet. He, er moet wat zijn. Maar ja, dat meen ik echt. Maar dat hoef je je rust, je vrede niet af te nemen. Als je die vrede zoekt, dan kan dat alleen als je de weg gaat die de Heer ons voorhield en die de apostelen ons voorhouden. Dus deze weg van trouw zijn aan de schrift, aan wat geleerd is, en een voorbeeld nemen, dat wil zeggen horen en zien, een voorbeeld nemen aan de levens, in elk geval van Paulus en van de Heer Jezus, maar vervolgens een voorbeeld nemen aan al die figuren die in de Bijbel ons tot voorbeeld gesteld worden, dat zijn er nogal wat. En ja, mijn vader zou nu zeggen, dat is het geheim van het christelijk leven. Dat is het geheim. Het is niet geheim, helemaal niet. Maar zo zit het nou eenmaal. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Begrijp je me goed? Dat is niet een eis van Gods wegen, helemaal niet. Hij geeft ons gewoon de gelegenheid. Hij zegt, wil je rust en vrede, zondaar zoekt gij rust en vrede, zingen we dan. Hè? Alles vindt gij aan Jezus voet. Zo gaat het lied verder, hè. En inderdaad, zo is het ook. Men zou geloven in de praktijk van het leven. Dat wil zeggen, trouw zijn aan en vertrouwen op, want dat is geloven. Trouw zijn aan de Heer en vertrouwen op de Heer. Dat wil zeggen, weggaan, de loopbaan lopen die Hij ons voorstelt en die leidt tot deze omstandigheid. En in die omstandigheid en met die vrede kunnen wij inderdaad leven. En dan kan je wel zeggen, vrede zij u, dat helpt niks. Echt, dat helpt niks. Ik zeg dat ook nooit, ik doe dat ook nooit. Vrede is voor een ieder van ons. U weet wel, de band, het verbond des vredes. Maar dat is alleen daar waar we inderdaad onder dat verbond leven. Als we die band met de Heer kennen en dus leven volgens het belangrijkste heersende beginsel onder het nieuwe verbond. En dat is inderdaad leven uit de rijkdom van Gods genade. Daar gaat het om. En in die genade hebben we vergeving ontvangen. In die genade vergeven wij elkander. Ik kijk even of het hier staat, maar ik zie hem zo gewoon niet staan. Uit die genade vergeven we elkander, maar uit diezelfde genade geeft God ons ook wat te doen. Vult Hij onze handen. Geeft Hij ons een bezigheid waarin wij Hem zouden dienen, waaraan wij trouw zouden zijn, waarin wij nu onze vrede en dus bevrediging en dus blijdschap vinden, terwijl we vervolgens onze verwachting stellen op die zaligmaker, weet u wel, uit 3 vers 20, die onze vernederde lichamen veranderen zal en van wie wij heerlijkheid zouden ontvangen, omdat Hij dat beloofd heeft. En daar zullen we het vanavond weer bij laten en de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van dat woord. We danken u dat u voorzien hebt, niet alleen in de vergeving van onze zonden en in een zoenmiddel waardoor onze zonden zijn weggedragen, waardoor wij verlost zijn geworden van de oude mens en alle gevolgen daarvan, maar dat u ook voorzien hebt in een vulling en daarmee vervulling van onze levens. Wij danken u dat wij als uw kinderen, met recht als schepselen Gods, als eerstelingen van nieuwe schepping, nog in deze oude wereld mogen staan en zelfs in dit oude, verderfelijke en zondige lichaam, en niettemin daarmee en daarin u mogen en kunnen dienen. Wij danken u dat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt, opdat wij inderdaad, als uw schepselen u zouden danken en u zouden eer geven en u zouden dienen. Omdat we mogen wandelen in overeenstemming met uw wil. Omdat we mogen wandelen op de loopbaan die u ons hebt voorgesteld. Wij danken u dat we ons afhankelijk mogen stellen en mogen weten van u. Omdat u ook degene bent die voor ons zou zorgen, die ons niet zou begeven, die ons niet zou verlaten, wiens oog op ons zou zijn en die ons alles zou geven wat wij nodig hebben. Wij danken u dan dat we ons vertrouwen op u mogen stellen. In het licht ook van die grote lange Bijbelse geschiedenis waarin u hebt waargemaakt wat u beloofde. Wij danken u dat wij ook in onze dagen ons vertrouwen daarop mogen stellen voor het heden en voor de toekomst. Wij danken u dan voor het uitzicht wat u ons gegeven hebt, voor dat woord waarmee u onze harten wilt vullen, voor die blijdschap en die vrede die daar het gevolg van is en voor de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden in de toekomst. Daarom bevelen wij ons bij u aan, omdat we in gemeenschap met u zouden wandelen en omdat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden. Amen.